De vorige keren, vorige keren hebben we het gehad over, over onder andere 1 Korinthe 15. Een uitstap gemaakt naar met name Jesaja 53. Ik wil dan straks even verder gaan in Korinthe 15, maar eerst even die versen die vorige keer met name behandeld zijn, even in herinnering brengen. Dat zijn deze versen in de eerste, nou niet de eerste, maar de vers 3 en 4 van 1 Korinthe 15, waar Paulus zegt: want ten eerste heb ik jullie overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Het is dus het fundament van het evangelie, zeg maar, de basis, de beginselen. En dat fundament, die beginselen, die bestaan uit dat Christus stierf voor onze zonden naar de schrift. Daar hebben we dus tamelijk uitgebreid bij stilgestaan. Zijn lijden en zijn sterven. Paulus vervolgt dan: en dat hij werd begraven. Nou, dat is, je zou kunnen zeggen dat is inherent aan dat hij stierf. Maar hij werd begraven en hij is opgewekt op de derde dag naar de schriften. Ik had eerst aangekondigd als onderwerp Christus is opgewekt. En ik twijfel nog of ik daar zo van zou maken. Christus is opgewekt op de derde dag naar de schriften. Maar eigenlijk is dat zo'n uitgebreid onderwerp dat je, ja, de opstanding van Christus, dat is de basis van het evangelie. Dat is eigenlijk waar het hele evangelie om draait. Dat zullen we straks ook nog wel zien in dit 1 Korinthe 15. Maar heel 1 Korinthe 15 spreekt eigenlijk over die opstanding. En wat daar het resultaat van is en gaat worden, om dat even zo te zeggen. Dus ik wilde nu verder gaan in 1 Korinthe 15. En met name dat Christus is opgewekt en dat hij is gezien. Dat heb ik dan ook als thema aangekondigd. Dat hij is gezien, want daar gaat het vervolg van 1 Korinthe 15 over. Ik heb niet al die versen geprojecteerd, want ik wil toch wel wat versen behandelen uit het vervolg van 1 Korinthe 15. Daar kunnen we eventueel de interlineaire even naast leggen, mocht dat nodig zijn. Dus die open ik dan ook even. Dan vervolg ik in vers 5 van 1 Korinthe 15. En Christus is gestorven voor onze zonde, hij is begraven en hij is opgewekt op de derde dag, ten derde dagen na de schriften. En hij is van Kefas gezien. Hij is gezien. Kefas is Petrus. Ga ik nu niet aantonen, maar zoek met een concordantie dit woord Kefas op. En dan zie je dat ergens volgens mij in de evangelie ook gewoon gezegd wordt: Kefas, dat is Petrus. Maar het is wel, ik denk dat het wel redelijk bekend is. Is gewoon de Arameese naam voor Petrus. Hij wordt overigens ook nog Simon genoemd. Komen we straks ook nog tegen. Dus de man had. De man reageerde op meerdere namen, zeg maar, als hij me riep. Zo ken ik hem meer, maar. Hij is van Kefas gezien. En ik wil deze ochtend wel ook de nadruk leggen op dat hij is gezien. En dat vinden we dan hier ook tamelijk uitgebreid beschreven. Hij is van Petrus, van Kefas gezien, daarna van de twaalven. De twaalf discipelen, de twaalf apostelen hebben hem gezien nadat hij is opgewekt. Dus na zijn opstanding hebben zowel Petrus als vervolgens de twaalf hem gezien. Kijk, wat Paulus hier eigenlijk doet, En dat, nu loop ik even op de muziek vooruit, maar dat, daar wil ik het ook wel met name over hebben deze ochtend. Is dat hij, wat hier is gebeurd, dat fundament van het evangelie dat hij beschrijft, namelijk dat Christus stierf. En nou, dat hebben ook velen gezien. Maar hij stierf en hij werd begraven en hij is opgewekt en dat is gezien. Hij stelt het hier onder bewijs dat het zo is. Dan lees ik verder in vers 6, want daar haalt hij nog meer getuigen bij. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Nou, die geschiedenis van dat hij aan meer dan 500 broeders op eenmaal is verschenen, dat vinden we niet zo letterlijk beschreven in de schrift. Er zijn wel, ik zou wel tekstverwijzingen kunnen geven, maar die bewaren dan wellicht voor de pauze of na afloop voor degene die dat interessant vinden, welke gebeurtenis dat zou kunnen zijn. De Heer had in ieder geval tijdens zijn leven en ook na zijn opstanding had hij gezegd dat hij nog aan zijn discipelen zou verschijnen in Galilea. Zij zou daar verschijnen. En dus dat zou heel goed bij die gebeurtenis geweest kunnen zijn. En wat Paulus hier ook zegt, is dat van welke de meerderheid, het merendeel, nog over is. Sommigen zijn ontslapen, zegt hij. Maar het merendeel van degenen die hem gezien hebben, op het moment dat Paulus dit schrijft, die leven nog. Dus het merendeel van die 500 die hij hier aanhaalt, die leven nog. En met andere woorden, vraag het maar na. Ook dat is weer, het krijgt een juridische lading. Vraag het maar na, er zijn bewijzen namelijk dat Christus is opgewekt. Het is niet zomaar een verhaaltje of een kunstig verdichte fabel, zoals Petrus dat zegt. Nee, het is een feit. En als je het wil weten, nou, er zijn er nog minstens 500 die daar getuigen van geweest zijn, die hem hebben gezien. Vraag het maar na. Daarna is hij gezien van Jacobus, vers 7. Ja, ook een interessante, want er zijn nogal wat Jacobussen en Jacobs in de Bijbel. Hè? Jacob of Jacobus, dus, dat zijn ook weer dezelfde. De Hebreeuwse versie en de Griekse uitvoering van de naam. Jacobus was een broer van Jezus. We kennen die Jacobus die de brief van Jacobus heeft geschreven. Maar hij is in ieder geval gezien van Jacobus en daarna van al de apostelen. Dus alle apostelen hebben hem gezien. Nu heeft Paulus hier al gerefereerd aan de 12. Maar er zijn nog wel schriftplaatsen die zeggen dat er meer dan 12 apostelen waren. Ergens in Lucas. Ik weet niet uit mijn hoofd precies waar. Ja, Lucas 10 is dat. Lucas 10 vers 1. Daar worden 70 apostelen uitgezonden. Dus er waren er nog wel wat meer dan 12. En hij is aan al die apostelen is hij verschenen. Ja, en ten laatste van allen, zegt Paulus dan, als laatste van allen, is hij ook aan mij. Van mij als van een ontijdig geborene gezien. Ten laatste is hij aan Paulus verschenen als een ontijdig geborene. Dus Paulus die ziet zich toch, die noemt zichzelf hier toch tussen de regels door iemand die te laat geboren is. Hij werd wat laat wakker, zeg maar. Tenminste wakker gemaakt, laat ik het zo zeggen. Want het was niet zijn eigen keuze. Maar Paulus die werd in zijn nekvel gegrepen, maar dat was niet meer tijdens het leven van de Heer Jezus, maar na zijn opstanding. Vanuit de hemel is hij geroepen en hij zegt hier van, ten laatste is hij aan mij verschenen als een ontijdige, niet op tijd geborene. We zien dus elke keer, hij is gezien door Petrus, hij is gezien door de 12, hij is gezien door meer dan 500 broeders, hij is gezien door alle apostelen en als laatste ook door mij, zegt Paulus, is hij gezien. Gezien, gezien, gezien. Het wordt echt opgevoerd als een bewijslast door Paulus. En waarom is de Heer aan die apostelen verschenen? Nou, dat vinden we onder andere in Handelingen 10. Dan gaat het ook over de Heer Jezus Christus. En daar staat het: deze heeft God opgewekt op de derde dag. En hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen. Hè, dus na zijn opstanding, nadat hij is opgewekt, zou hij verschijnen. En niet aan heel het volk. Want dat wacht tot de toekomst. Niet aan heel het volk. Maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren. Aan ons namelijk, die met hem gegeten, gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. Maar het gaat hier over getuigen. En hij is gezien opdat zij zouden getuigen. Nou, dit woord getuigen, ik zal dat er even bij halen uit Handelingen 10 vers 41... Dit woord getuigen, wat je hier ziet, daar herkennen wij nog ons woord martelaar in. Een martelaar is eigenlijk ook iemand die getuigt. Een gelovige die getuigenis aflegt van zijn geloof. En ja, in ons taalgebruik is dat er eigenlijk al ingebakken dat je bent een martelaar als je je geloof met de dood moet bekopen. Dus dat ligt al in dat woord. Nu leven wij wellicht in wat andere tijden. Dan worden we hooguit dood gezwegen. Maar het was toch vrij gangbaar in de geschiedenis dat degenen die geloofden op zijn minst werden vervolgd. En ook vaak werden gedood vanwege hun geloof. Dus wij hebben het tamelijk makkelijk in deze tolerante maatschappij, of moet ik zeggen, ongeïnteresseerd. Want het is uiteindelijk natuurlijk desinteresse. Het roept niet meer zoveel op bij de tegenstanders. De tactiek van de tegenstander is wellicht ook wat veranderd in onze tijd. Vroeger werden die mensen vervolgd. En je zag juist dat door die vervolging ook dat die verspreiding van dat evangelie juist ook weer heel snel ging. Je hebt volgens mij zo'n uitdrukking. Het bloed van de martelaar is het zaad van de zaad der kerk. Ja, zie je wel. Ja, dus dat. Zulke uitdrukkingen bestaan niet voor niets natuurlijk. En wij leven in andere tijden. Daar kun je blij mee zijn natuurlijk. Dat heeft ook zijn nadelen. Maar dat is met elk voordeel. Maar een getuige in de schrift, gaat straks nog wel uitgebreid laten zien. Kijk, een getuige is een nogal juridische term. Dat is bij ons ook zo natuurlijk. Hè. Iemand wordt opgeroepen als getuige voor een rechtbank. Maar wij zeggen ook wel in ons taalgebruik, ja, hij is daarvan getuige geweest. En dan bedoelen we vaak van, ja, hij heeft dat gezien. Maar hier in de schrift, als het gaat om deze getuigen, gaat het er echt over dat ze hebben gezien en ze spreken daarvan. Dus dit zijn getuigen die hebben de opgestane Christus gezien en daarvan spreken zij. Een getuige is dus iemand die gezien heeft, ja, en daarvan spreekt. Dat is een getuige voor de rechtbank in principe ook, hè, die getuigt van wat hij heeft gezien. Als het goed is. Nou, ik lees nog even verder in 1 Korinthe 15. Voordat we dat nog verder, nog wat verder onder bewijslast gaan stellen. Daar staat in vers 9, want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Paulus stelt zichzelf hier heel bescheiden op. Hè. Hij heeft de gemeente van God vervolgd en daarom was hij eigenlijk niet waard een apostel genoemd te worden, zegt hij. Maar, toch, door de genade, hè, in de genade van God, ben ik wat ik ben. Namelijk een apostel. Zijn apostelschap was dus puur een zaak van genade. Dus een gunst van God. Genade die hij van God ontvangen had. Zijn genade, door de genade van God ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. He, de genade die God aan hem bewezen heeft, is niet ijdel geweest, niet leeg. Maar, he, dus in tegendeel, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. He, en dan verwijst hij natuurlijk terug naar al die apostelen die hij hiervoor noemde, in de voorgaande verzen. Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. En dan haast hij natuurlijk om erachteraan te zeggen, maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Nou. Ik lees gewoon verder, want ik ga niet op elk vers heel uitgebreid in. Ik heb nog wel wat versen te gaan. Kijk, in de ene studie is het vaak dat je wat meer op woorden inzoom. Ik heb nu echt wel een aantal schriftplaatsen die ik met jullie, laten we het noemen, nauwkeurig wil doorlezen. En een volgende keer, ja, dan kom je weer in een wat compacter gedeelte waarin je wat meer op zinsdelen of woorden inzoomt. Maar hier ga ik toch wat snel doorheen. En ook omdat wat nu volgt. Ja, het is echt. Elke keer als ik het lees, denk ik van ja, het is zo simpel. Je kan er eigenlijk niet zo heel veel over zeggen, wat Paulus hier zegt. Het is zo'n logische redenering dat een kind het bij wijze van spreken kan volgen. Misschien, hè, zeg ik van hem. Ik weet het niet zeker natuurlijk. Ik hou een kleine slag om de arm, anders word ik er straks op afgerekend. Paulus vervolgt dan, het zij dan ik, het zij zij lieden. Dus het zij ik, het zij zij. Alzo prediken wij, zegt de Statenvertaling dan. En alzo hebt gij geloofd. Nou, hier kan ik wel wat over zeggen, want hier staat dus letterlijk, alzo proclameren wij en zo geloven jullie. Niet heb gij geloofd, zo geloven jullie. Maar dat proclameren, dat is eigenlijk gewoon een uitroepen. Ik heb dat nog even opgezocht in het woordenboek. Een proclamatie is een bericht dat je uitroept. Dat je afkondigt. Is gewoon een bericht. Het is niet een kwestie van ik leg dat bij je neer en als jij daar nu op ingaat dan. Nee, Paulus die proclameerde. En hij zegt dat doe ik, maar dat doen ook zij. Die andere apostelen. En nu zijn er natuurlijk er zijn verschillen tussen de apostel Paulus, die was apostel van de natiën, en de apostelen die hij hiervoor noemt, zoals Petrus. In Galaten 2 hebben we het ook wel eens over gehad, vinden we dat ook beschreven. Petrus als apostel van de besnijdenis, Paulus als apostel van de natie. Er zijn verschillen tussen, maar hier noemt Paulus juist de overeenkomsten. En hij zegt, het zij dan ik, het zij zij, zo proclameren wij. En zo geloven jullie. En dat gaat, daarmee verwijst hij natuurlijk ook terug naar vers 3 en 4. Waar hij de beginselen, dat fundament van dat evangelie uiteenzet. Christus stierf, hij werd begraven en hij werd opgewekt op de derde dag. En dat allemaal naar de schriften. Dus dat is het fundament van het evangelie, dat is bij al die apostelen hetzelfde. Daar verschilt de boodschap niet in. Ja, en nu komt het. Waarvan ik zeg dat is een hele logische redenering. Indien nu Christus gepredikt wordt. Dit is eigenlijk ook wel een van de kernversen uit dit betoog. In ieder geval de aanleiding van het betoog van Paulus. Indien nu Christus gepredikt wordt. Weer staat er gewoon geproclameerd. Indien nu Christus geproclameerd wordt dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe kan het? Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding van doden is? Maar dus blijkbaar onder die Corinthiërs waren een aantal die de opstanding ontkenden of in ieder geval betwijfelden. En dan zegt Paulus, indien er geen opstanding van doden is, als dat niet zo is, dan is Christus ook niet opgewekt. Hè, als doden niet opgewekt worden. Dat zegt hij ook in het volgende vers. Indien er geen opstanding van doden is, zo is Christus niet opgewekt. Indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking, onze proclamatie, ijdel, leeg. En leeg, ijdel, is ook jullie geloof. Zonder opstanding, zegt Paulus, is het evangelie, het goede bericht, leeg, ijdel. Zonder opstanding is je geloof leeg. Dat betekent dus dat de basis, het feit waar alles om draait in het evangelie, de opstanding van Christus is. En zonder die boodschap is het leeg en zinloos. En vervolg nog, want hier staat wel het een en ander op het spel natuurlijk. Wat nou als er inderdaad geen opstanding van doden is? Paulus zegt nou, vers 15, dan worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. En dan zijn wij, in de interlineair, leugenachtige getuigen. Pseudo-martyrus, pseudo-getuigen. Ja, en ook nog eens valse getuigen van God. Dan worden wij bevonden valse getuigen van God, want wij hebben van God getuigd. Eigenlijk zaten wij hebben tegen God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Die hij niet opgewekt heeft, zo namelijk doden niet opgewekt worden. Als de doden namelijk niet opgewekt worden, wat die Korintiërs beweerden, ja, dan heeft God ook Christus niet opgewekt. En Paulus proclameerde dat God Christus opgewekt had. Nou, dan was Paulus dus een valse getuige van God. Ook hier weer die juridische term, hè, dat getuigen. Ja, want als doden niet opgewekt worden, vers 16, dan is Christus ook niet opgewekt. Maar Paulus was of een valse getuige, zegt hij hier, van God, of hij had een goed bericht, een evangelie van God. Het was of zwart of wit, stelt hij in. Hij was of een valse getuige en is met hem al die apostelen. En dan waren het de grootste leugenaars uit de geschiedenis. Of het is het beste bericht ooit. Ja, meer smaken zijn er niet. Dit is zwart of wit, een grijs gebied is er niet. En dat stelt Paulus hier onder bewijs. En daarvan zegt hij ook, daarvan zijn wij, ik, nou ja, hij noemt zichzelf in de laatste plaats, maar daarvan is Petrus, de 12, de andere apostelen, meer dan 500 broeders op eenmaal, en als laatste ikzelf, wij zijn daar getuigen van. En wij proclameren die boodschap van het goede bericht dat Christus is opgewekt. En het is of zwart, wij zijn leugenaars, valse getuigen, en wij getuigen tegen God in. Of het is wit en het is waar en het is het beste bericht ooit. He, want als vers 16, want als doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, dan is uw geloof tevergeefs. Dan is uw geloof zinloos, leeg. Zo zijt gij nog in uw zonde. Paulus stelt hier, als Christus niet opgewekt is, is ons geloof leeg, dan zijn wij nog in onze zonde. He, want Christus stierf voor onze zonde en hij werd opgewekt, stierf voor onze zonde, hij werd opgewekt om ons van die zonde te bevrijden. En opgewekt tot onze rechtvaardiging. Kijk, voor een mens houdt bij de dood, houdt alles op. Ik bedoel, ik zeg wel vaker, ik werk in een ziekenhuis. En daar, worden natuurlijk zieke mensen behandeld. Ik werk ook nog eens in een academisch ziekenhuis waar heel veel onderzoek wordt gedaan. Dus voor heel veel dingen die we misschien nu nog niet kunnen genezen, daar is wel hoop dat dat in de toekomst gaat gebeuren. Hè, er is de verwachting van, nou ja, er worden allerlei onderzoeken gedaan. Maar zolang iemand nog leeft, is er altijd nog hoop dat er iets gevonden wordt of dat hij nog genezen kan. Maar bij de dood houdt voor een mens alles op. Hè, en is Christus niet opgewekt, nou, dan is ons geloof tegen vergeefs, dan zijn wij nog in onze zonde. En dan staat in vers 18, dan gingen ook, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Letterlijk staat daar, zo gingen dan ook verloren degene die in Christus ontslapen zijn. Ze gingen verloren, want ze zijn namelijk omgekomen en dood. En als Christus niet opgewekt is, dan worden de doden ook niet opgewekt. En gingen dus verloren degene die in Christus ontslapen zijn. Dat verloren gaan, dat heeft natuurlijk vaak ook een nare bijsmaak in religie. Hè? Men denkt al snel aan de hel of wat dan ook. Maar als je hier gewoon deze zin leest, er staat zo gingen dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Nou, wie heeft dan verloren? Christus, want daar gaat het over in het vers. Zo gingen dan verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Ze zijn weliswaar in Christus ontslapen, maar blijkbaar gaan ze dan toch verloren voor Christus, als er geen opstanding is. Nou, tot zover maar even in 1 Korinthe 15. Maar wat Paulus hier benadrukt is dat Christus is opgewekt en hij is gezien. Paulus stelt dat onder bewijs. En velen die daarvan getuigen, hè, die daar getuigen van zijn geweest, die dat hebben gezien, die proclameren dat ook. En het is dus onder bewijs gesteld. Daar zijn nogal flink wat aanwijzingen voor in de schrift. Eigenlijk is het Nieuwe Testament is een gedocumenteerde verhandeling van getuigen van het werk van de Heer Jezus, maar ook van het werk van Christus, hè, de opgewekte. Maar ook de vijanden van hem, de tegenstanders, die waren het over één ding eens, en dat was dat het graf leeg was. En ik wil jullie, om dat te laten zien, even meenemen naar Matthäus. Matthäus, laatste hoofdstuk. Nee, het één laatste hoofdstuk, Matthäus 27. Kan je even de deur in? Matthäus 27. Daar vinden we aan het eind van het hoofdstuk dat Jezus begraven werd. Hè, zoals ook in 1 Korinthe 15 genoemd. Ik wil wel een aardige passage hieruit lezen. Maar het spreekt allemaal wel voor zich, dus ik hoef er niet zoveel commentaar bij te geven. Maar ik haak even aan in vers 62. Daar staat, des anderdaags nu. Ik moet even de interlineair erbij pakken voor de zekerheid. Des anderdaags nu. Welke is na de voorbereiding? Dat laat ik even liggen. Dus, welke is na de voorbereiding? Vergaderde de overpriesters, de hoge priesters en de fariseeën tot Pilatus. En zij zeiden, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft: na 3 dagen zal ik opstaan. Je kunt je afvragen hoe wisten ze dat, want de Heer zelf heeft dat. Uh, De heer zelf die heeft dat nauwelijks tegen de omstanders gezegd. En als hij het zei tegen zijn discipelen, dan zei hij dat ze daarover moesten zwijgen. Ik denk dat het bij Judas vandaan kwam, maar die geef ik gewoon even mee dan. Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de 3e dag toe. Dus dat graf dat zou verzegeld worden, is hun vraag, tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei tot hen lieden, gij hebt een wacht. Gaat heen en verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heen gaan en verzekeren het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. Dus dat graf, hè, dat was het verzoek aan Pilatus om het te verzegelen. En om daar een wachtpost bij te zetten. Nu kun je ongeveer in alle studiebijbels en literatuur vinden dat zo'n wachtpost bestond uit een delegatie. Dus niet gewoon één man die daar op wacht stond. Maar dat was wel een eenheid, zeg maar. En het graf werd verzegeld. Nou, dat zijn allemaal zekerheden die ingebouwd worden. Zodat op verzoek van die farizeeën en die hoge priesters, zodat dat lijk niet van de Heer Jezus niet gestolen zou worden en de discipelen met een verhaal aan de haal zouden kunnen gaan dat hij was opgewekt. Want dat had die verleider, zoals ze hem noemen, toen hij nog leefde, gezegd, na 3 dagen zal ik opstaan. Nou, dat wilden ze dus voorkomen. Dan lees ik gewoon even verder in het vervolg. He, daar staat boven de opstanding. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, neem waar, een grote aardbeving geschiedde, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en bentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters, meervoud dus, zijn de wachters zeer verschrikt geworden en bedden als doden. Nou, wat ik me daarbij voor moest stellen weet ik niet, dat ze werden als de doden. Waarschijnlijk flauwgevallen of zo, van schrik. Maar er geschiedde dus een grote aardbeving en wat men wilde voorkomen, namelijk dat die steen werd weggewenteld, die steen die verzegeld was, dat gebeurde en die steen werd weggewenteld en die wachters zijn zeer verschrikt geworden. En we lezen later ook dat ze op de vlucht zijn gegaan. Nou, ik lees even verder in vers 11. En als zij heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad. Ook hier blijkt weer overigens uit dat die wachtpost, hè, dat het een wachtpost was die uit meerdere personen bestond. Want hier gaat het over enigen van de wachtpost. Nou, enigen is al een meervoud. En dat waren ook nog eens enigen uit de wachtpost. Dus het waren er minstens 3. Maar wellicht nog wat meer. Ik zie wat mensen bedenkelijk kijken die hadden waarschijnlijk een slecht cijfer voor wiskunde. Maar dat kunnen we zo in de pauze even narekenen. Ja, Fem die staat te popelen. Maar als zij heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. Dus die overpriesters en die farizeeërs die gaven aan die krijgsknechten, hè, die mensen uit die wacht, uit die wachtpost, gaven ze een grote som geld. En ze zeiden, vers 13, zegt zijn discipelen, Zegt zijn discipelen, nee niet tegen zijn discipelen, zegt, dubbele punt, zijn discipelen zijn desnachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. Precies het verhaal dat, wat ze aan Pilatus hadden verteld, hè? Verzegel dat graf opdat niet misschien zijn discipelen komen bij nacht en hem stelen en zeggen tot het volk hij is opgestaan uit de doden. Nou, dat verhaal dat leggen ze dus voor aan die krijgsknechten en ze zeggen, zegt zijn discipelen zijn desnachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden, ja, dat is staat de vertaling. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. Die wachters die hadden namelijk nogal wat reden om bezorgd te zijn. Want dat graf was verzegeld. En dat was het nu niet meer, want de steen was weggerold. En ze waren blijkbaar ook nog eens vandoor gegaan. Want hoewel zij eerst werden als de doden in vers 4, waren ze toch vervolgens naar die overpriesters, naar die hoge priesters toegegaan. Nou ja, die lossen dat op door ze een som geld te bieden als ze hun mond houden, een zwijggeld te geven. En ze een verhaal op de mouw, ze een verhaal te laten doen. Over pseudo-getuigen gesproken. Ze een verhaal te laten doen dat zijn discipelen 's nachts zijn gekomen en hem gestolen als wij sliepen. En ook daar hadden ze dus wel reden voor om bezorgd te zijn, want ze moesten dus wel een verhaal ophangen dat ze in slaap waren gevallen tijdens hun wacht. Maar als de stadhouder dat zou horen, zeggen ze dan, in het geval dat de stadhouder dat zou horen, wij zullen hem tevreden stellen. En maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, vers 15, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. Zij deden zoals die hoge priesters en farizeeën hun hadden overgebracht, voorgehouden, geïnstrueerd. En dan staat er, en dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Dit woord, namelijk dat het gerucht uit vers 13, dat zijn discipelen 's nachts zijn gekomen en het lichaam van Jezus hebben gestolen, dat gerucht is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag, zegt Matthäus. Dus tot op de dag dat, dat hij dat schreef. Nou, volgens mij is het een goed moment om even te gaan pauzeren. Ik heb nog wel wat, na de pauze nog wel het schrift plaatsen die we dan doornemen. Maar nogmaals, het wordt onder bewijslast gesteld dat de Heer Jezus Christus is opgewekt. Ja, hij is gezien door velen. En dat het graf open was, dat het graf leeg was. Ja, ook daar was men van overtuigd. Zowel vriend als vijand. Nou, de vijanden, dat hebben we zojuist gelezen. De tegenstanders. Ja, en daar is een... daar is een verhaal aan. Wat ik na de pauze wil laten zien, is dat die discipelen ook veranderden in een aantal in nogal gedesillusioneerde mensen. In een krachtige getuigen. Hè. Wij spreken ook van krachtige getuigen, maar een groot deel van het Nieuwe Testament, we vinden dat door heel het Nieuwe Testament door, bestaat uit getuigenissen van de discipelen. Zij hebben gezien en zij spraken daarvan. En zij hadden natuurlijk een hele verwachting, zelfs een hele hebben en houden, ingezet op de Heer Jezus Christus. Zij waren ten volle van overtuigd dat hij de Messias was. Ja, en toen stierf hij. En dat hadden ze moeten weten, zegt de schrift, hè, vanuit de schriften. Vanuit het Oude Testament, vanuit hun Tenach. Maar dat hadden ze dus blijkbaar gemist. En ze waren tamelijk gedesillusioneerd. En zij veranderden later in krachtige getuigen. doordat zij hem, ja, doordat ze hem gezien hebben en getuigden van de opstanding. Nou, daarover na de pauze meer.